Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen zullen zij u geeselen. En gij zult ook voor de stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen opstaan tegen de ouders. En zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer, indien zij de heren des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn vader, die in de hemelen is.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 24e vers van Matteüs 10. Matteüs 10, vers 24. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Geliefde gemeente, het is vanmiddag in zekere zin een bijzondere dienst. Bijzonder omdat er een ouderling en een diaken herbevestigd zullen worden in het ambt. Dan is het nodig dat u als gemeente voor hen bidt. De vraag zou kunnen opkomen in het hart van de ambtsdragers, ook van hen die niet herbevestigd worden, maar gewoon al deel uitmaken van de kerkraad. Wat hebben wij nu eigenlijk te wachten in onze ambtelijke arbeid? Wel, dan denk ik aan die ene volmaakte ambtsdrager die er geweest is op aarde, de Heere Jezus Christus. Zijn ambt heeft Hij volmaakt vervuld. Hij kon het zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Wat heeft Hij ondervonden? Algemene goedkeuring, algemene instemming met zijn prediking. Hij heeft haat ondervonden. Dat was het deel van de volmaakte ambtsdrager. En dat zal ook het deel zijn van onvolmaakte ambtsdragers. Ik ben een onvolmaakte ambtsdrager. Het geldt ook van alle ouderlingen en diakenen hier. Het geldt ook van die twee die vanmiddag herbevestigd worden. Onvolmaakte ambtsdragers. En misschien zouden er best zijn in het midden van deze gemeente die daar een lijstje van zouden kunnen maken. Met alle fouten, tekortkomingen van ambtsdragers. Maar dan hoop ik, geliefde gemeente, dat u bovenal oog moogt hebben of krijgen voor eigen zonden, voor eigen ongerechtigheden. Opdat we door ontdekkende en vernederende genade de grootste der zondaren voor God mogen worden. Net zoals Paulus, die het mocht zeggen: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Als zondige gemeenteleden met zondige ambtsdragers te maken krijgen, dan kunnen ze elkaar ontmoeten. En dat gun ik u van harte. Haat tegen Christus. En ook haat tegen ambtsdragers. Onze tekst getuigt daarvan. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Wonderlijke haat. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats haat jegens de volmaakte ambtsdrager, en ten tweede haat jegens onvolmaakte ambtsdragers. Wonderlijke haat. In de eerste plaats haat jegens de volmaakte ambtsdrager, en ten tweede haat jegens onvolmaakte ambtsdragers. Haat, dat is het tegenovergestelde van liefde. Wij zijn allen van nature haters van God en haters van de naaste. Dat gold ook van de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Haters van God en haters van de naaste. En wat was nou de aanleiding en ook de oorzaak van de haat die naar boven kwam uit de harten van de leidslieden van het volk en ook uit de harten van het volk zelf? Dat lezen wij in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daar staat in Johannes 7 vers 7. Maar mij, dat is Christus, haat zij, dat is de wereld, omdat ik van dezelve getuig dat haar werken boos zijn. Dus toen Christus de zonden ging aanwijzen, de ongerechtigheden ging blootleggen, toen kwam de haat naar boven. En hoe deed hij dat? Wel, denk eens aan de tempelreiniging. De geestelijke leidslieden van Israël moesten zelf voor de reinheid van de tempel zorgen. Maar die tempel werd verontreinigd door alles wat daar rondomheen gebeurde. Schapen, ossen en duiven werden daar verkocht. Geld werd er gewisseld. De eerbied was ver te zoeken. En toen heeft Christus die tempel gereinigd. Al datgene wat er niet in hoorde, weggedreven. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En dat duidelijk aanwijzen van de zonden, de nalatigheden van de leidslieden van het volk, bracht hen tot haat. Ook als hij eerlijk de vinger legde bij het geven van aalmoezen door die leidslieden, waarom deden ze dat? Niet uit dankbaarheid tegen de Heere, niet uit echte bewogenheid, maar om van de mensen gezien te worden. Hij legde ook de vinger bij hun oneerlijkheid. Er waren er die op de hoeken van de straten lange gebeden opzeiden om door de mensen geëerd, geprezen en gezien te worden. Hij noemde hen adderengebroedsels, wit gepleisterde graven, adderengebroedsels, mensen die luisteren naar de duivel, wit gepleisterde graven. Aan de buitenkant leek het allemaal mooi in orde, maar van binnen deugde het niet. Het valt niet mee als de vinger daarbij gelegd wordt. En de Heere heeft dat niet overdreven. Heeft ook geen onderscheid gemaakt in het aanwijzen van de ene zondaar boven de andere zondaar. Zonder aanzien des persoons heeft hij gesproken. Hij getuigde dat hun werken boos waren. Hun zonden en hun ongerechtigheden aangewezen. En wat hebben we nou te verwachten van ambtsdragers, geliefde gemeente? Dat zij ook eerlijk met u omgaan. En ik hoop daar straks nog wat meer van te zeggen. Dat ze eerlijk de vinger leggen bij al datgene wat Christus ook heeft gedaan. En hij is volmaakt geweest tijdens zijn omwandeling op aarde. En juist hij is verworpen geworden. Denk aan zijn spreken in de synagoge van Nazareth. Daar heeft hij het verwoord dat Gods genade vrije genade is. Immers in de tijd van Elia, in die tijd van die hongersnood, ging Elia niet naar een Joodse weduwe, maar naar een heidense weduwe. In de tijd van Elisa werd alleen Aaman de Syriër van zijn meelaatsheid gereinigd, en niet meelaatsen in Israël. Dat ging tegen de opvattingen van de Joden. Zij waren toch het volk dat delen mocht in de bijzondere gunst des Heren. En men wierp hem uit de synagoge. Men verwierp zijn woorden. Men luisterde niet naar zijn prediking. Men wilde niet doen wat in die prediking doorklonk: bekering van zonden en ongerechtigheden. En men probeerde hem van de steilte af te werpen. Maar dat lukte natuurlijk niet. Waarom niet? Omdat zijn uren nog niet gekomen was. Christus zou pas sterven als de daartoe bepaalde tijd zou aangebroken zijn. En waarom kon hij niet sterven door van de steilte naar beneden geworpen te worden? Omdat hij de kruisdood zou moeten sterven. En de kruisdood, dat is de vervloekte dood, dat is die dood waarin de vloek der zonde van Gods kerk op Christus geladen is. Dat is de dood waardoor die vloek wordt weggenomen en de zegen wordt verworven. Vele wonderen heeft de zaligmaker gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. Doden opgewekt. En als Lazarus is opgewekt, dan lezen we dat de Joden opnieuw en te meer op plannen zinnen om hem te doden. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Die volmaakte weldoener, om het zo eens te mogen zeggen, die opriep tot bekering, die de noodzaak van de wedergeboorte predikte, die zoveel wonderen deed, verworpen. En we weten het uit de lijdensgeschiedenis, hoe die haat tegen Christus al meer gestalte heeft gekregen. Hij werd gevangen genomen als een misdadiger, door die bende gezocht. Hij leverde zich uit. Wat een liefde tot het recht van God. En wat een liefde tot zijn kerk. Want buiten dat uitleveren van zichzelf zou er geen zaligheid en zou er geen erfenis zijn. De haat kwam ook hierin uit dat men valse getuigenis tegen hem zocht. Maar daar slaagde men niet in. Getuigenis was niet eenparig. Die opzet mislukte dus. En die haat kwam ook hierin uit dat het Sanhedrin en de hoge priester heimelijk verblijd waren toen ze hem konden beschuldigen van godslastering. Ze deden alsof hen dat diep raakte in de ziel. Maar in wezen waren zij verblijd dat zij nu een beschuldiging hadden en dat ze het konden uitspreken. Hij is des doods schuldig. En hoor ook de haat. Als die keuze gedaan moet worden tussen Jezus en Barabbas. Ze kozen voor Barabbas, een moordenaar, om vrijgelaten te worden. En tegen Jezus. Ze eisten zijn kruisdood. Zo gaan de voorzeggingen van het Oude Testament in dat opzicht in vervulling. David heeft iets van onverdiende haat ondervonden bij Christus. Het hoogtepunt, of zo u wilt, het dieptepunt daarvan. Psalm 35 spreekt van valse oorzaken waarom David werd gehaat. En David was ook een zondaar. Zal ook wel eens aanleiding hebben gegeven tot verkeerde gevoelens jegens hem. Maar bij Christus nooit. Psalm 69, zonder oorzaak gehaat. Zoveel wonderen en weldaden bewezen en toch haat ondervonden. Gekruisigd, gedood. Haat jegens de volmaakte almsdrager. En onze tekst zegt het, de discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Dus als we als ambtsdrager willen weten wat ons te wachten staat, dan moeten we kijken naar datgene wat Christus wedervaar is, de haat die zijn deel is geworden. En als we daarop mogen zien, dan brengt dat toch ook op de knie als het goed is. Heren, schenkt u mij kracht om die haat te mogen dragen, geduldig te mogen ondergaan. En dan zullen de knieën toch ook buigen met het gebed dat zulke haters tot volgelingen gemaakt zouden worden. Haat jegens onvolmaakte ambtsdragers onze tweede gedachte. Van die onvolmaakte ambtsdragers wordt gezegd in vers 16, zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Schapen, die zijn weerloos, die kunnen zichzelf niet verdedigen, hebben geen zwaard om de vijand van zich af te houden, laat staan te doden. Schapen moeten beschermd worden. En wolven, wel, wolven die kunnen aanvallen op de schapen. En als de discipelen uitgezonden worden, dan worden zij als schapen uitgezonden te midden van de wolven. Ja, geliefde gemeente, dat zijn wij nou van nature, wolven, vijanden. We hebben het op die schapen voorzien, op de ambtsdragers voorzien, die komen met Gods woord, die ons eerlijk behandelen, die aanwijzen de zonden die we gedaan hebben. En dan kan dat twee dingen uitwerken, zo gebeurde dat ook bij de zaligmaker. Denk aan de rijke jongeling. Hem werd duidelijk getoond dat hij God niet echt lief had. En dat zijn gelden stond boven God. Dat hij de naaste ook niet echt lief had. Want hij wilde zijn bezittingen niet gaan verkopen en de opbrengst daarvan aan de armen geven. Een overtreden van de eerste en de tweede tafel van de wet zijn we allemaal. Hoe staan we daaronder? Willen we er ook niet van horen? Willen we ons leven ook niet veranderen? Die rijke jongeling ging bedroefd, maar hij ging wel weg. De afgoden stonden bovenaan in zijn leven. En misschien zijn wij te rechtzinnig om weg te gaan. En blijven wij onder een getrouwe ambtelijke bearbeiding, onder een getrouwe prediking, maar van binnen is daar toch die afkeer, want we willen onze afgoden niet vaarwel zeggen. En denk dan eens, geliefde gemeente, aan die Samaritaanse vrouw. De Heere ontdekt haar aan de zonde tegen het zevende gebod. Roep uw man. En de man met wie ze leefde was haar wettige man niet. Eerlijk wordt het kwade aangewezen. En ze mag daaronder buigen. Ik hoop van harte, geliefde gemeente, dat dat gebeuren mag. In de toekomst, met uw eigen nieuwe herder en leraar, zo hij komen mag. Maar ook onder de getrouwe vermaningen en waarschuwingen van de zijde van de kerkraad. Die, als het God is, met liefde, ja met een bloedend hart, de zonden aanwijzen. Oproepen tot waarachtige bekering, tot het verlaten van deze wereld, worden vanmorgen iets van de heiliging van de levenswandel. Als onze lust nog in de dingen van beneden zit, in alles wat de moderne media bieden, uren en uren achter de computer, en Gods woord gaat alleen maar even plichtmatig open na het eten of voor het slapen gaan, dan moet er toch eerlijk gezegd worden wat bovenaan staat. Dan moet toch de oproep tot bekering klinken. Bekeert u daarvan. En dan klinkt het door. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En word behouden, want ik ben God. En niemand meer. Dat die vermaningen door genade. Dat die waarschuwingen door genade. Vrucht zouden mogen afwerpen. Ziet, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Je hoeft je niet nodeloos in gevaar te begeven. Wijsheid is nodig in het omgaan met mensenkinderen die van nature wolven zijn. Voorzichtig, maar ook oprecht. Wel eerlijk, niets afdoen van het woord van God. Niet doen alsof er ook wel een tussenweg zou zijn, geliefde gemeente, want dat kan niet. Er zijn maar twee wegen, de brede weg en de smalle weg. En het hinken op twee gedachten is echt een onmogelijkheid. Wacht u voor de mensen, wees voorzichtig. Het zou een tijd ook van vervolging zijn, van haat en vijandschap van de zijde van de Joden. En ook van de zijde van de heiden. Dat zien we naar de Pinksterdag. Wat een haat is toen niet openbaar gekomen. Want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij uw geest, zullen raadsvergaderingen, het Sanhedrin. 71 leden. Het hoogste rechtscollege van de Joden zetelend in Jeruzalem. Kleine steden hadden een kleine raad, een klein Sanhedrin. En hele kleine plaatsen nog kleiner rechtscollege. Maar in heel veel plaatsen kon je dus voor de rechter moeten verschijnen, rechtscollege. En dat niet alleen. Je kon veroordeeld worden tot geeseling. 40 min 1 slagen. Dan werd het bovenlijf ontbloot. De twee handen vastgebonden aan een pilaar. 13 slagen werd aan de voorkant op de borst gegeven. 13 slagen op de rechterschouder. En 13 slagen op de linkerschouder. Paulus heeft het tot 5 maal toe moeten ondergaan. Dat is de werkelijkheid. En hier wordt het al voorzegd. En ge zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil. Dus niet omdat er misdaden begaan zijn, nee. Maar omdat er gepredikt is in de naam van Christus. Die enige naam gegeven tot zaligheid. En daarom ter verantwoording geroepen, hun en de heidenen tot een getuigenis. Spreken van die enige naam, dat is dan de opdracht in biddend opzien tot de Heere. Ook als we als ambtsdragers op pad gaan, en je komt bij mensen en je voelt eigenlijk de tegenstand, dat we dan biddende op weg mogen gaan. Vrijmoedigheid vragende van God. En dan gaat het twee kanten uit. Of verharding. Of bekering. Die woorden van ambtsdragers zijn of een reuke des doods ten dode. Of een reuke des levens ten leven. En als dat nou gebeurt. Als je nou gevangen wordt genomen. Als je je verantwoorden moet. Moet je daarvan tevoren dan overbezorgd voor zijn? Nee. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult ge niet bezorgd zijn hoe of wat gespreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Petrus, toen hij stond in eigen kracht, verloochende hij de zaligmaker. Tot 3 maal toe. En wij zouden zeggen, kan uit die mond ooit nog iets goeds voortkomen? Ja, dat heeft de Heere gegeven op de Pinksterdag. Eerlijk de zonde aangewezen van Christus verwerping. Eerlijk die enige naam gegeven tot zaligheid gepredikt. Opgeroepen tot bekering. En dan komt de haat openbaar. Ze zijn vol van zoete wijn. Ze hebben te veel gedronken. Terwijl het nog vroeg in de morgen stond was. Maar ook de vrucht komt openbaar. Omtrent 3000 zondaren werden toen bekeerd. Daar moeten we maar veel op zien. Dat de Heere door middel van de ambtelijke arbeid zondaren bekeert. Naar zijn welbehagen. En dat de Heer het ook geeft. Als er gesproken wordt, dan je mag er wel van tevoren over nadenken. Maar het zal toch de ervaring zijn, op het moment dat het gevraagd wordt, dat de Heilige Geest soms zaken te binnen brengt, die van tevoren niet overdacht zijn. Dat kan ook zo gaan in de prediking, dat bepaalde dingen gezegd moeten worden, die van tevoren ook niet overdacht waren. Dat kan ook zijn bij de ambtelijke bearbeiding van de gemeente op de bezoeken. Dat we denken, zo zal ik het zeggen en zo zal ik het uitdrukken en omschrijven. Maar als het moment daar is aangebroken, gaat het toch heel anders. En in tijden van vervolging heeft de Heer het wel gegeven dat geleerde Roomse geestelijken geen antwoord meer wisten op de eenvoudige woorden van ongeletterde mensen, maar door Gods geest geleerd. Want daar komt het op aan. En je kan ook heel eenvoudige mensen te spreken geven zodanig dat de grootste geleerde het zwijgen wordt opgelegd. Want gij zijt het niet, vers 20, die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En hoe ver de haat zal gaan, wordt getekend in vers 21. De ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind, kunt je voorstellen. Maar het is gebeurd. Juist in tijden van vervolgingen is dat werkelijkheid geweest. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. Die altijd voor je gezorgd hebben, die je in liefde grootgebracht hebben. Nou, als die kinderen afvallig worden, dan kunnen ze zelfs hun eigen ouders aangeven, zodat het hun dood wordt. En ge zult van allen gehaat worden om mijn naam. Dat betekent overal waar het evangelie gepredikt wordt, waar de oproep tot bekering klinkt, zal de haat naar boven komen. Nee, betekent niet dat er geen zondaren bekeerd worden. Daar staat de Heere zelf voor in. Hij maakt van de grootste haters de vurigste volgelingen. Kijk eens naar Saulus. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Hij had brieven, toestemmingsbrieven, om uit te gaan buiten Jeruzalem, buiten Kanaan zelfs, om daar de christenen te vervolgen. Op het heetst van de middag ging hij daarmee door, als iedereen rustte. Maar toen velde de Heere hem neer. Zijn blinde zielsogen werden geopend, zodat hij alles kwijtraakte waar hij het van verwachtte. Tot een volgeling gemaakt. Tot een prediker van wet en evangelie. Een verkondiger van die enige naam gegeven tot zaligheid. Ge zult van alle gehaat worden om een naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. En dat geeft de Heere. Zijn echte knechten, zijn echte ambtsdragers, die blijven volstandig tot het einde. Zij worden bewaard tot de zaligheid, tot die erfenis waar wij vanmorgen van hoorden. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens, die volstandig zal blijven tot het einde. Die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vliet in de andere, heeft Paulus ook gedaan. Als hij uitgeworpen werd uit de ene stad, dan ging hij naar de andere stad. Want voorwaar zeg ik u, ge zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De arbeid moet voortgaan tot aan de dag van de wederkomst. De discipel is niet boven zijn meester, en de dienstknecht niet boven zijn Heer. Het zei de discipel genoeg, vers 25, dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn Heer. Indien zij de Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huis, want een Beelzebul is scheldwoord. De opperste duivel, daar heeft men Christus voor uitgescholden wel. Wat zouden Gods knechten dan niet te wachten hebben? En wat zouden de ware ambtsdragers niet te wachten hebben? Dan valt het nog mee als ze niet nageroepen worden. En als ze niet uitgescholden worden. Als ze alleen maar onderhuids voelen en merken dat er vijandschap en verzet is. Vreest dan hen niet, staat er. Want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. God weet overal vanaf. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. Wat betekent dat? In de dagen van de omwandeling van de zaligmaker waren er Joodse leermeesters die onderwijs gaven. En die hadden iemand naast zich zitten, een uitlegger. En zij fluisterden in het oor van die uitlegger. En die uitlegger was dus een soort tussenpersoon. En die uitlegger, die sprak dan hardop uit wat de leermeester hem ingefluisterd had. Nou, zo moet nu ook gaan met de discipelen. Wat de Heere hen persoonlijk heeft onderwezen, als het ware heeft ingefluisterd, dat zullen zij openlijk en luid moeten verkondigen, zodat ieder het kan horen. Ik zend u. U gaat niet op eigen initiatief en naar eigen plan en inzicht. Nee, ik zend u. En zo is het ook, geliefde gemeente, met ambtsdragers. Ook met een predikant, als die straks komen mag, zo de Heer het geeft. Ik zend u. God is hun zender. De drie enige God. Laten we dat mogen bedenken. Als er gesproken wordt naar Gods woord en het belijden der kerk, dan hoorde in ten diepste geen menselijke stem, maar de stem van God. Hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. Moeten we ook denken aan hoge, platte daken die daar waren, het hoogste gebouw in een stad of een plaats werd gebruikt om boodschappen weer te geven. Om te blazen op een muziekinstrument. Ter inluiding bijvoorbeeld op de Sabbat 6 maal werd er dan door de geestelijke voorman op de trompet geblazen. Zo moet het woord van God openlijk klinken. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Wat kan er een vrees zijn? Daar heb ik wel eens last van, hoor. Denk de ouderen en de diaken ook wel eens. Als je nou echt iets moet gaan zeggen en je bent bang wat het gevolg zal zijn, ja, als een mens dan alleen maar naar beneden kijkt, is de vrees. Maar als je dan omhoog mag zien, wil de Heere op het gebed vrijmoedigheid geven, wat die mens ook doet. De goedkeuring van God, dat is toch veel meer waard dan de goedkeuring van mensenkinderen. En mensen kunnen uiteindelijk alleen maar onder de toelaten van God het lichaam doden. Inderdaad zijn discipelen de marteldood gestorven, Stefanus, anderen ook, echte ambtsdragers, de marteldood gestorven. Ook in het verleden is dat werkelijkheid geweest. En wie weet wat de toekomst zal brengen. Maar één ding kunnen die vijanden niet: de ziel doden. Want als het lichaam doden, dat betekent dat de ziel mag ingaan in eeuwige heerlijkheid. Ik las eens van een martelaar die zei: eigenlijk is dat de meest te verkiezen dood. Zo van het schavot de hemel in één stap. Een sterfbed vond hij eigenlijk veel erger. Verstaat u het? Ingaan in eeuwige heerlijkheid, dat is uiteindelijk alles. Vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vreest God en houdt zijn geboden. Dat moet doorklinken, want dat betaamt alle mensen. Worden niet twee muzelmeen penneske verkocht en niet één van deze op de aarde vallen zonder uw vader. Zelfs over die musjes gaat de voorzienigheid van God toch zeker over zijn kinderen en over diegenen die door God in het ambt gesteld worden. Worden niet twee musjes om één penningske verkocht, zo weinig waard. En toch delen zij de zorg des Heeren, niet één van deze zal op aarde vallen zonder uw vaden. Ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest gij dan niet, ge gaat vele musjes te boven. En waar komt het dan op aan? Om als discipel, om als apostel, om als predikant, om als ouderling en diaken eerlijk de naam des Heren te belijden. Die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Belijden. Dat wil zeggen spreken van zijn werk. Alle menselijke werken in die zin afkeuren dat het geen waarde heeft voor de zaligheid. De zaligheid ligt alleen in Christus. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is, verloochenen. Niet maar ene keer. Denk aan Petrus 3 keer. Maar eenmalig. Maar verloochenen telkens opnieuw voortgaand. Nooit uitkomen voor die enige naam gegeven tot zaligheid. Die staat dus zelf ook buiten die naam. Haat jegens onvolmaakte ambtsdragers. Lees het maar in Handelingen 4. Petrus en Johannes. Genezing tot stand mogen brengen. Gevangen gezet, verhoord. Mochten niet meer spreken in die enige naam gegeven tot zaligheid, maar konden dat toch niet nalaten. Van binnenuit werden ze ertoe gedrongen. Hoe is het nu, geliefde gemeente? Ondervindt u de vriendschap van de wereld? Bent u het best op uw gemak in een gezelschap waarin mensen die God niet dienen, niet echt dienen, de meerderheid vormen? Of staat u dat tegen? En ondervindt u aan de andere kant de vijandschap van die mensen? Als u eens wijst op het woord van God, op datgene wat de Heere vraagt, als u eerlijk de zonde aanwijst, concreet oproept tot het afbreken van de ongerechtigheden en het dienen van God, als u liefdevol van harte waarschuwt tegen de zonde en de afgodendienst, wat is dan de reactie? Het gaat erom, geliefde gemeente, dat we allen een ware volgeling van Christus worden. Dan worden we niet allemaal ambtsdragers zoals hier vanmiddag, ouderlingen en diaken, maar in algemene zin toch ambtsdrager, profeet, priester en koning. Om als profeet uit te komen voor de naam des Heren. Om als koning te strijden tegen de zonde, ook in het leven van de naaste. En als priester bewogenheid te betonen met anderen. Om voor anderen ook te bidden, te smeken. Dat ze bearbeid zouden worden door Gods geest. Verzet, haat en vijandschap. Dat zal al meer het deel worden van hen die de Heere in waarheid mogen vrezen. Maar als we dan bedenken wat het deel zal worden van hen die de Heere niet vrezen, dan mag huiver en ontzetting onze gedachten wel vervullen. Er wordt niet zo vaak meer gesproken over de hel. Juist Christus heeft er veel duidelijk en bewogen over gesproken. Mag ons ook vandaag niet achterwege blijven. Dat in bewogenheid door ambtsdragers omgegaan mag worden met zielen op hun weg geplaatst. Dat er veel gebed zou mogen zijn. En ook gebed uit uw midden, geliefde gemeente. Gebed om een eerlijke bearbeiding. Gebed om zegen op de ambtelijke arbeid. En dan zal het inderdaad zo zijn dat er vijandschap en verzet ondervonden zouden, maar aan de andere kant ook de goedkeuring des Heren. Want de Heere laat zijn goedkeuring bemerken in het hart, als er in liefde ernstig gesproken mag worden en opgeroepen mag worden tot waarachtige bekering, tot een wederkeer naar de Heere, naar zijn woord en naar zijn dienst. Niet alleen maar uitwendig, maar inwendig in het hart. En als dat nu gevonden mag worden, dat ware volgen van de Heere, dan zal het ook zo zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, al dat verzet, al die haat, al die vijandschap, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ja, dan zal de Heere ook zelf geven wat nodig is. En op zijn tijd, na volbrachte taak en arbeid, brengen in de eeuwige zaligheid. Amen.